Gemeente, wij staan stil bij Richteren 18 en wij kijken vooral naar de laatste versen van dit hoofdstuk, vers 30 en 31. En de kinderen van Dan richten voor zich dat gesneden beeld op. En Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Manasse, hij en zijn zonen waren priesters voor de stam der Danieten tot de dag toe dat het land gevankelijk is weggevoerd. Alzo stelde zij onder zich het gesneden beeld van Micha dat hij gemaakt had, al de dagen dat het huis Gods te Silo was. Gemeente, hoe kon de een de ander zo goed vinden, hè? Micha en de leviet die bij hem kwam. Hoe konden ze elkaar zo treffen? Micha was een man die deed wat goed is in zijn eigen ogen. En dat was met de leviet niet anders. Beiden waren het Shacharaars, vrije boeren op het kerkelijk erf. Want Micha begon voor zichzelf, op aanraden van zijn moeder, die 1100 zilverlingen, die besteedde hij ervoor om daar een godshuis te bouwen, met beelden, met een efod, met terafim erbij, zonder altaar, zagen we de vorige keer, zonder altaar, dat was kennelijk in die godsdienst niet nodig, een altaar der verzoening. Maar verder stond daar zo'n beetje alles wat er moest staan en ook wat er niet mocht staan. He, want gesneden beelden, nee, die mochten er natuurlijk niet wezen. De efod was in Silo, die moest je daar gaan raadplegen als je God iets wilde vragen. En terafim waren natuurlijk ook strikt in de wet verboden. Micha stoorde zich er niet aan en het werd nog erger toen die leviet kwam. Want de leviet was ook een Shacharaar. Ook een kwibus. Ook een vrije boer op het kerkelijk erf. Hij trok maar wat rond om te kijken waar hij een dienst zou kunnen aanvaarden als leviet. En waar hij dan priesterlijke arbeid zou kunnen verrichten. En ik kwam daar op dat gebergte. Hoe kunnen ze elkaar nog vinden, zou je zeggen. Wat een tref dat die elkaar nou juist daar ontmoeten op dat gebergte van Efraïm. En hij laat zich daar tot priester wijden. Want Micha vulde zijn hand en dat is de standaardterm voor iemand tot priester wijden. Dan gaf je hem de handen vol met offeranden om die te brengen, maar een altaar was er niet. Hè? Maar goed, die uitdrukking, de handen vullen, dat is dus tot priester wijden en dat is daar dus gebeurd. Er was geen koning in Israël en dat was eigenlijk het grote probleem, hè? Dat er geen mens was, geen gezag, geen centraal gezag die zei, en dat gebeurt niet. Dit mag niet. Niemand die erop toezag. Geen koningen, er waren ook nog geen richters. Ieder deed dus maar naar eigen believen. We gaan nu eerst eventjes de blik op de stam van Dan richten. En dat doet in hoofdstuk 18, dat wordt hier in hoofdstuk 18 gedaan. En straks keren we wel weer naar Micha en de leviet terug ook. Eerst maar even de stam van Dan. Dan was een van de zonen van Jacob, dat weet u. Jacob en Bilha, de dienstmaagd van Rachel, die had Dan aan Jacob gebaard. Dan zal zijn volk richten als één van de stammen Israëls. Dan zal een slang zijn, zo had Jacob gezegd op zijn sterfbed, een slang langs de weg, een adderslang langs het pad. Hij zal het paard in de verzenen in de hielen bijten, zodat zijn ruiter achterover valt. He, dus dan zal nog wel tot het een en ander in staat zijn tot wonderlijke dingen. Een adderslang die een paard velt en de ruiter valt achterover. Dat is waarheid geworden. Tenminste, dat mogen we aannemen in Simson. Die richter die zulke wonderlijke dingen deed in de kracht van de Heere. Toen is die profetie vervuld. Mozes had ook bij de zegening van de stammen, toen hij ging sterven, voordat hij ging sterven, had hij dan iets meegegeven. Dan zal een leeuw zijn, een jonge leeuw, die uit Bazan voortspringt. Zo had Mozes gezegd. Dan een jonge leeuw die uit Bazan voortspringt. En die profetie, die slaat weer meer op dit hoofdstuk, op wat hier in Richteren 18 gebeurt. Zo ziet u dat de woorden van God, die ooit Jacob over Dan gesproken had, die Mozes over Dan gesproken had, dat die wel waarheid zijn geworden. Hier in Richteren 18 wordt hetgeen wat Mozes aan Dan, de stam van Dan, had meegegeven, dat wordt hier vervuld. Uit Bazan zal die jonge leeuw voortkomen, maar Dan woonde eigenlijk helemaal niet in Bazan. Dan was bezit toegedeeld, juist in het zuiden van het land. Bazan, ik neem aan dat u een klein beetje iets weet van hoe het land Israël eruit zag. Bazan lag juist in de Oost-Jordaan-kant, in het uiterste noorden, boven Gilead. Daar had je Bazan. Gij koeien van Bazan, zegt de profeet Amos tegen het volk. Koeien van Bazan. Nou, dat was er helemaal in het noorden, zeg maar, tegen de Hermon aan, waar de Jordaan ontspringt. En ik zei al, de stam van Dan had zijn bezit helemaal niet daar gekregen. Die had het juist gekregen tegen het land van de Filistijnen aan. Kijk u maar aan de geschiedenissen van Simson. Simson woonde dicht bij het land van de Filistijnen. Ging de grens over om een vrouw onder de Filistijnen te zoeken. Dus dat lag daar. Zora en Eshtaol lag in het zuidwesten van Israël. Daar waar nu de Gazastrook is, zeg maar. In dat gebied, daar heel dichtbij. En dat hadden ze bij het lot toegewezen gekregen. Loten, zult u zeggen, loten, dat mag toch niet zomaar loten? Daar is de Bijbel toch op tegen, dat je zomaar gaat loten, dat je naar het toeval gaat verzoeken, zomaar even zeggen. Dat mag toch niet? Ja, maar er is ook een Bijbels loten. En de verloting van het land over de stammen heeft met aanroeping van de naam des Heren plaatsgevonden. Jozua en Eleazar, de hoge priester, de zoon van Aaron, waren daar beiden bij betrokken. Ook de priester. Want de erfenis komt uit de verzoening voort. Dat is heel belangrijk, beste mensen. Dat is heel belangrijk, hè. Er zal geen erfdeel voor u en voor mij kunnen zijn bij de Heere. We zullen ook geen erfenis kunnen hebben in het hemelse Kanaan, als dat niet uit het offer voortkomt. Als daar niet de hoge priester bij betrokken is. En dan begrijpt u wel wie ik nu bedoel, hè. Dat is onze Heer Jezus Christus, dat die grote hoge priester, die moet erbij betrokken zijn in ons leven, anders zal voor ons geen erfdeel zijn weggelegd. Dus de verdeling van het land Kanaan maakte dat al duidelijk. Eleazar speelde daarin een belangrijke rol. Het was een heilig loten, waarbij de Heere God aangaf welke stam waar moest wonen. En dat deed de Heere naar de grootte van hun getal. En zo had Dan dus een gebied gekregen, dicht bij het land van de Filistijnen, ter zijde van Benjamin en Ephraim. Maar wat gebeurde er nu? Dat land was voor hen te klein. Ze konden daar niet wonen. Niet met z'n allen. Had de Heere God zich dan vergist? had hij hun een te klein lot toegemeten? Nee, gemeente, dat was niet het geval. Maar er waren nog Kanaanieten ook in dat gebied. Ook in dat gebied waren nog Kanaanieten. En die konden de lieden van Dan niet verdrijven uit de dalen, de vruchtbare dalen. He, dus zij moesten zelf, de Israëlieten moesten zelf in de bergen wonen. En in de dalen, daar woonden nog de Kanaanieten en dus was het te krap. En wat moesten ze dan doen? Wel, de Heer had gezegd, met mijn hulp zult gij die Kanaanieten overwinnen en uitroeien. Met mijn hulp, de Heer had bij de verovering van het land de hulp toegezegd. Ze hadden dus moeten strijden tegen die Kanaanieten. In geloof en in vertrouwen hadden ze de strijd met die Kanaanieten moeten aanvangen. En hen uit die dalen moeten verdrijven. Dan was het land voor hen groot genoeg geweest. Maar lieve mensen, wat was dat geloof? Wat was dat? Dat ontbrak bij meerdere stammen en dus bleven er heel wat Kanaanieten wonen. Ook in het gebied van Dan. En wat doen ze dan? In plaats van met de Heere de strijd tegen die Kanaanieten aan te vangen, gaan ze een andere oplossing zoeken zonder de Heere. Zonder de Heere erin te kennen. Zonder de Heere te vragen of hij dat toestaat, of hij dat goed vindt. Ze zorgen zelf voor een oplossing. Nou, dat is nou typisch iets van ons mensen, hè, om het dan zelf maar te regelen. Dat ligt ons ook eigenlijk wel zo. Hè. Als er iets gebeurt in het leven waar wij zelf niet de hand in hebben, en dan ja, op God vertrouwen, smeken, bidden tot de Heere, dat is dan de weg. De zaak de Heere voorleggen. Maar we kiezen dan vaak de makkelijkste weg. De makkelijkste weg. Dat vertrouwen, dat is toch ons dan vaak te veel gevraagd. Dat vertrouwen, dat ontbrak. Ook bij de stam van Dan. En dat is een veeg teken. Dat is een teken van geestelijk verval. In de dagen na Jozua en na de oudsten die naar Jozua gekomen waren, toen die allemaal gestorven waren, toen zag je dat geestelijk gezien de malaise toesloeg. En zo was er dus ook in de stam van Dan geen geloof te vinden om hun erfenis te bevestigen. Ze kiezen een andere oplossing. Naar eigen goedvinden, eigen dunk. Ze zeggen nou, als nou een deel van de stam weggaat hier, dan kan het andere deel hier blijven wonen. Dan hebben die ruimte genoeg. En dus ze gingen niet allemaal weg, dat niet. Er bleef een groot deel van de stam van Dan over, waar Simson ook bij hoorde. Dat bleef over. En een ander deel, dat pakte zijn biezen en ging op kolonisatietocht, zullen we maar zeggen. En die ging elders een kolonie stichten. De stam viel zodoende in tweeën. In tweeën uiteen. Eén in het zuidwesten. En eentje ook helemaal in het uiterste noorden bij Bazan. Een jonge leeuw die uit Bazan voortspringt, noemde Mozes hem. Ja, Mozes die had het al gezien. Hè? De stam van Dan, die zal zijn eigen weg gaan kiezen. Dat is niet tot hun lof en eer, zeker niet dat ze dat hebben gedaan, dat ze hun eigen oplossing hebben gecreëerd. We moeten op de Heere vertrouwen. En waar is dat vertrouwen, hè? Ook bij ons vaak. Nou, maar eens eerlijk zijn, wij lossen het graag zelf op. In plaats van onze knieën te buigen en de Heere aan te roepen en de strijd met zijn naam aan te vangen. De Heere had toch immers de overwinning beloofd. Ze hadden iets om op te pleiten. Ze konden toch tegen de Heere zeggen, Heer, u hebt zich toch niet vergist bij het werpen van het lot. U hebt ons toch dit gebied in handen gegeven en we hebben het nog niet helemaal in handen. Wilt u ons toch de overwinning geven in die strijd? Dat had de Heere zeker willen doen. Maar het geloof ontbrak. En waar is dat geloof vaak? Bij u en bij jou en bij mij. En wat dat betreft kunnen we veel in die danieten herkennen bij onszelf. En nu hadden die danieten, die hadden gehoord dat er ergens in het uiterste noorden, eigenlijk buiten het beloofde land, benoorden het beloofde land, aan de voet van de Hermon, dat daar nog wel een landstreek was wat voor hen zou zijn. Maar ze wisten het ook niet precies, ze moesten eerst verspieders naartoe. Eerst verspieders naartoe. 5 in getal werden er uit het hele stamgebied uitgekozen. En die gingen op pad. Zoals Mozes de verspieders, 12 in getal, uitstuurde om het land Kanaan te verspieden. Zo doet de stam van Dan het nu met 5. Om dat gebied daar in het uiterste noorden te verspieden. Of dat werkelijk iets wat voor hen was. Of dat haalbare kaart was om dat gebied in bezit te nemen. En zo hoe het eruit zag, dat moesten ze eerst zeker weten. Ze zullen er iets van gehoord hebben. Maar ze moesten zeker weten hoe of dat was. En zo gingen die 5 op pad. En toen ze 1 dag onderweg waren, waren ze op het gebergte van Efraïm. En toen kwamen ze bij de nederzetting van Micha. Ze sliepen daar in die buurt. En de volgende morgen trokken ze verder en ze kwamen daar langs die nederzetting. En ze hoorden daar de stem van een priester. Nou, dat kon je wel horen, hè. Die reciteert gezangen en dergelijke dingen, hè. Dat deden priesters vaak in de heiligdommen. En die priester die was daar bezig en ze hoorden dat geluid en zeggen, hé, om toch eens even binnenkijken. Even binnenkijken hier. En wat doet u hier? Nou, zus en zo. Hoe bent u hier gekomen? Nou, zus en zo. Nou ja, goed. Ze keken in alles goed na, hè, wat er allemaal stond daar in dat heiligdom. Ze hebben die efod gezien en ze hebben die derafim gezien en die 2 gesneden en grote beelden hebben ze gezien. En ja, 1 ding doen ze nog wel. Even de priester vragen van, zullen wij succes hebben op onze weg? Dat hadden ze moeten doen voordat ze vertrokken. Toen ze nog in het land van Dan waren. Voordat je ergens aan begint, moet je de Heeren eerst vragen. Niet als je al onderweg bent. Want dan ga je niet meer terug. Nou ja, die priester, ja, dat levert natuurlijk een paar centen op de priester. Want de priester vragen, daar moet je ook altijd iets voor betalen. En dus ja, zo was dat in het Israël, ook een profeet, moest altijd iets krijgen als hij gevraagd werd om een boodschap van de Heere. Nou, goed, die priester leverde het wat op en die priester zegt, ga maar. Hij zat niet eens dat hij de efod geraadpleegd heeft, zat er niet eens. Ga maar, zei hij. Ja. Nou ja, goed, goede tijding dus. Hè. Dus zij denken, we hebben de wind van de Heere, die hebben we mee, laten we gauw doortrekken. En zo gezegd, zo gedaan, zo zijn ze om een lang verhaal kort te maken, gauw daar in het noorden gekomen. Nou, gauw, daar zullen ze een paar dagen over gedaan hebben. Maar ze kwamen daar in dat uiterste noorden en ze zagen dat gebied was bijzonder. Bijzonder geschikt. Want die stad die daar lag, Laïs heette die stad. Hij wordt ook Lesem genoemd in het Oude Testament. Het is dezelfde stad. Die was bijna niet ommuurd. Makkelijk in te nemen. En de mensen die daar woonden. Het was trouwens ook een vruchtbaar land. De mensen die daar woonden. Die hadden eigenlijk geen natuurlijke vijanden. Die leefden daar als een vogeltje zo vrij. Ze leefden naar de wijze der Sidoniërs, staat er. Dat gebied hoorde eigenlijk ook bij de stad Sidon. Sidon lag aan de kust en dit lag diep in het binnenland. Dus best een eind er vandaan, maar het hoorde bij Sidon. Maar dat was, zeg ik, aan een eind daar vandaan. Ook daar hadden ze eigenlijk niet veel mee te maken, met de moederstad. En ze leefden daar zorgeloos, omdat er nog nooit iemand die stad iets in de weg had gelegd of aan. Gevallen. He, dus als iemand leeft als een vogeltje zo vrij, he, zijn er die mensen die freewheelend door het leven gaan, he, die zich nergens iets om bekommeren, een beetje met de losse pols, dan kun je zeggen die leven naar de wijze der Sidoniërs, zo noemt de Bijbel dat. He. Dan leef je naar de wijze van de Sidoniërs. Dat moeten we eens onthouden. Als je zo iemand tegenkomt, dan moet je maar eens bij jezelf denken van, dat is nou krek iemand die leeft naar de wijze der Sidoniërs. Die maakt zich nergens druk om. Nou, ze hadden dat gezien en zij terug. En ze komen terug in het land van Dan, in het zuiden. En hoe was het? Nou, goed. Best gebied daar, onder aan die voet van de Hermon. En makkelijk te veroveren. Nou ja, goed, dat was dus gauw beklonken. Hè? De 600 krijgsmannen gingen erop uit om zich daar te vestigen. Met de bedoeling om meteen maar daar te blijven. En ze namen vrouwen en kinderen mee. Een haven mee, hè? Dus ook schapen en geiten en runderen die ze wellicht hadden. Die namen ze mee. Hè? Dus ze namen alles mee wat ze hadden, want... Nou, ze wisten, ze dachten van, nou, dat nemen we met gemak in. En dat bleek ook zo te zijn. Hè. Dus we kunnen daar gelijk alles wel meenemen. Dan kunnen we ons gelijk daar vestigen. En dan keren we ook niet meer terug. En dan hebben ze hier de ruimte. Hier in Dan. Hè, bij het land van de Filistijnen. Dan hebben ze hier de ruimte. Dat was het probleem opgelost. En zo vertrokken ze. Zo vertrokken ze van de stam van Dan vandaan. En dezelfde route natuurlijk als de verspieders eerst hadden gemaakt. Gingen ze. En ze kwamen bij het huis van Micha. En als we dan bij het huis van Micha zijn, zeggen die vijf verspieders, weten jullie dat daar een heiligdommetje is? En een gesneden, gegoten beeld. Weten jullie dat? Nee, dat wisten ze niet. Natuurlijk wisten ze dat niet. Nou, blijven jullie 600 mannen met wapens, zoals hier bij de poort staan, om indruk te maken, zullen we maar even zeggen. Dan gaan wij wel even naar binnen toe. En ze lokte die leviet, die lokte ze naar de poort toe. Die werd beziggehouden door die 600, hè, praatje gemaakt natuurlijk. En onderwijl haalde zij het heiligdommetje leeg. Ze pakten alles op en ze brachten het naar buiten. Wat doe je nou eigenlijk, zegt die leviet, wat doe je nou? Wat ga je nou doen? Zwijgen, zeggen ze, met ons meegaan. Met ons meegaan, want je kunt toch beter priester zijn van een... groter geheel van een stam in Israël. Al was het dan maar een deel van de stam. Maar van een stam in Israël kun je toch beter priester van zijn dan van één man. Dat levert je ongetwijfeld ook wat meer op. En dan zien we de chagraar weer. Hè? Die ging toch al rond om te kijken waar hij het beste priester of leviet kon wezen. Om aan een baantje te komen. Nou, hij had een gouden kans. Hè? Een buitenkansje. Zeker waar, en promotie zit er voor hem in. Hij neemt dat met beide handen aan. Het hart van de leviet werd vrolijk, staat er. En hij dacht niet aan wat hij aan Micha beloofd had. En dat hij in zijn dienst was gekomen. En dat hij onder tractement stond bij hem. En dat die spullen ook allemaal van Micha waren. Dat dacht hij niet aan. Hij liet zich meevoeren met die horde Danieten die naar het noorden trok. En ja, daar gingen ze. Daar gingen ze dus verder naar het noorden toe. Ja. En beste mensen, die leviet. Ja, dat was een zoon van Gersom, staat er in onze tekst. Een zoon van Gersom, hij heette Jonathan, de Heere heeft gegeven, betekent die naam. Ook zo'n mooie naam, maar hij beantwoordde er niet erg aan. Jonathan, zoon van Gersom, de zoon van Manasse. Nou, zo goed als alle uitleggers zijn het er wel mee eens dat die naam Manasse hier staat voor Mozes. Er staat een bijzondere schrijfwijze in het Hebreeuws. Zij die Hebreeuws kennen, kunnen dat nakijken. Die kunnen zien wat voor een bijzondere schrijfwijze hier staat. Maar de tekst geeft aan dat hier Mozes moet zijn bedoeld. En dat klopt ook wel, want Gersom en Eliezer waren de beide zonen van Mozes. En de naam Gersom kom je verder eigenlijk in het Oude Testament niet of nauwelijks tegen. Dus dat was een naam die niet veel voorkwam. Zeer waarschijnlijk Gersom de zoon is van Mozes. En de Hebreeuwse tekst geeft daar ook een aanwijzing voor. En dan moet je toch eens even nagaan, lieve mensen. Dan moet je toch eens even nagaan, hè. Mozes, de man Gods. Geen profeet was er die de Heer van nabijer gekend had, aangezicht tot aangezicht, als Mozes. Van kinds af aan de dienaar van de Heer. Je kunt wel zeggen van zijn moederslijf af aan de Heere dan zijn dienst verbonden. In Egypte al, in Midian, en later 40 jaar in de woestijn. En nou is het Twee geslachten verder. Gerson was zijn zoon. Nou, die zal ook al niet meer geleefd hebben inmiddels. En nu heb je dan inmiddels deze Jonathan, de kleinzoon van Mozes. En moet je toch eens even kijken. Een leviet, ja zeker, dat klopt. Hij is uit de stam van Levi. Dat was Mozes ook, was ook een leviet. Was ook uit de stam van Levi. En ja, die had zich zomaar tot priester laten wijden door Micha. Wat ook helemaal niet kon, hè, was een leviet. En een leviet is nog geen priester. En nu gaat hij daar met die stam van de Danieten mee. Moet je kijken hoe hij handelt met die Micha. Hij geeft hem nog niet eens. Ja, hij neemt niet eens de moeite om even afscheid van hem te nemen. Nee, helemaal niet. Hij smeert hem maar gauw. Hè. Zoals Jacob bij Laban was weggegaan. Maar dat had een reden tenminste. Dat had nog een reden dat hij bij Laban wegging. Dat hij zich ontstal aan Laban, hè, want dat had Laban ook verdiend. Die had het ernaar gemaakt dat hij op die manier daar wegging. En dat was bij Micha toch niet direct het geval. Ik mag niet aannemen dat hij hem zijn traktement heeft ingehouden of dat soort dingen. Dat staat er tenminste allemaal niet. Dat er enige reden was om daar weg te gaan. Hij ging gewoon weg omdat dat een beter uitkwam. Hij is een broodienaar. Een vuil gewinzoeker, zou Paulus zeggen. Die moet je niet hebben in het ambt, velge windzoekers. Mensen die naar de mooiste baantjes staan, die de mooiste plekken opzoeken, die de hoogste traktementen begeren. Die moet je niet hebben in de kerk hoor, echt niet. Die moet je echt niet hebben in de kerk. Dat zijn geen sieraden in de dienst van de Heere. Je moet gaan daar waar de Heere je roept. En waar je wettig verkozen bent en wettig aangesteld kunt worden. In het ambt mag je je nooit indringen. Je mag ook niet naar een ambt staan dat je jezelf daar dan aanprijst en inkoopt of zo op een of andere manier. Hè. Weet u dat bij ons de dienaren des woords als ze predikant worden een simonieverklaring moeten ondertekenen? Wat is dat nou weer, een simonieverklaring? Dat is een verklaring dat ze het ambt nooit op een of andere manier met geldelijk gewin of zo ten eigen bate zullen najagen. Hè? Dat ze zich nergens ooit zullen indringen als ambtsdrager, terwijl ze niet wettig daartoe zijn geroepen. Nou, dat heeft deze man dus eigenlijk zomaar aan zijn laars gelapt. Hij ging met die 600 man mee, omdat het hem gewoon beter uitkwam. En hij liet Micha zitten. Kleinzoon van Mozes. Een leviet die zomaar priester wil zijn, dat je helemaal niet kan. Maar kijk, hoe snel dat er gaan kan. Hè? Dat zit in onze tijd ook al gebeuren. Grootouders, trouw belevend met de kerk. Echt mensen waar wat in zit. Die leven met de Heer en dicht bij zijn woord. En dan zie je soms de kinderen al een klein beetje wat minder worden. En derde geslacht. Nou, ik zeg van Gerson niets. Daar weten we verder niets van. Dat zal nog wel goed gezeten hebben, denk ik. Die zoon van Mozes. Mag ik aannemen. Mag ik hopen. Maar derde geslacht. En ben je van zo'n afkomst. Dan heb je zo'n grootvader. Dan moet je kijken wat hij doet. Hoeveel ouders hebben daar ook, grootouders hebben daar ook geen verdriet van, nietwaar? Het is maar goed dat Mozes het niet gezien heeft. Ze zeggen wel, zij zou zich in zijn graf hebben omgekeerd, als hij het gezien had. Wat er gebeurde. Wat zou hij daar een verdriet hebben van gehad? En ik kan me voorstellen dat er ook onder ons wel zijn ouders, grootouders die daar verdriet van hebben. Hè? Dat hun kinderen en hun kleinkinderen niet zo wandelen in de wegen van de Heere als dat zij wel zouden wensen. Of gaat het ons niet aan? Hè? Laten we het maar op zijn beloop. Dat kan ook. Hè? Die zijn er ook. Hè? Ouders die het maar op hun beloop laten. En zeggen we, nou ja, het zal uiteindelijk toch wel op zijn pootjes terechtkomen. Wij zijn ook jong geweest. Dat hoor je nog alles hier op Urk. Dat ze zeggen, wij zijn ook jong geweest en toen deden we ook wel eens wat katten kwaad. Nou ja, dan moeten ze het ook maar doen, hè, laat maar. En straks als ze trouwen, dan trouwen ze keurig in de kerk en doen belijdenis. En komen ze misschien zelfs wel in de kerk als banken terecht en dan komt het allemaal weer op zijn pootjes terecht. Ja, maar dat is niet altijd zo, lieve mensen. Dat is niet altijd zo. Dat zie je hier wel. Als Mozes het voor het zeggen had gehad, dan zou het hier ook anders zijn gelopen. Gersom het voor het zeggen gehad. Het gaat wellicht ook, hè. Maar deze kleinzoon, deze Jonathan met zijn mooie naam. Hij gaat zijn eigen weg. Wat in en in droevig is dat. En ik zou iedereen willen oproepen geen Jonathan te worden. Je mag wel aan die prachtige naam beantwoorden, maar word alsjeblieft niet zoals hij. Een zo'n afvallige. Het was een tijd waarin er geen koning was in Israël. Ieder deed wat goed is in zijn eigen ogen. En dan doe jij het ook maar. Dan doe jij het ook maar. Dan ga jij ook maar je eigen pad. Dan kies je ook maar je eigen weg. En ja, wat opa ervan gevonden zou hebben. Och. Ja, ik weet wel wat opa ervan gevonden zou hebben. Ik weet wel wat opa ervan gevonden zou hebben. Maar dat zou het. Ik leef mijn eigen leven, hè. Zo gaat het vaak. En dat is toch verdrietig. Laat het niet gebeuren, lieve mensen. Laat het niet gebeuren, jongenui, dat jullie afdwalen van de wegen des Heren. Laat het alsjeblieft niet gebeuren. Het is te hopen dat het jonge geslacht juist ijveriger in Gods wegen zal gaan dan het oudere geslacht. Dat is te hopen. Dat ze de Heren vuriger en krachtiger zullen zoeken. Dan dat hun ouders gedaan hebben en hun grootouders gedaan hebben. Dat is de wens. Want daar zijn we verlegen om in deze tijd. Hè? Jonge mensen die de Heren van harte zoeken. En die ze jong leren zoeken. En die het nauw nemen met het woord van God. Hè? En met de dienst van de Heren. En met de beoefening van het geestelijke leven, hè? Die dicht bij de Heren blijven, die hebben we nodig. Niet mensen zoals deze Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Manasse. En dat staat waarschijnlijk hier voor Mozes. En die Micha. Ach, wat een zielige man eigenlijk. Hè? Wat een zielige man. He, toen hij zag dat ze weg waren. Dat Micha weg was en dat zijn hele kapelletje leeggeroofd was. En ze waren al een eind fort. Toen ging hij erachteraan. Net als Laban. Het lijkt een beetje op elkaar, die geschiedenis. Hè? Net als Laban met Jacob deed. Hè? Die ging hem achterna tot op het gebergte van Gilead. Nou, deze man hoefde niet zo ver te gaan. Hij is achterna gegaan. Er waren mannen daaruit de omtrek bij elkaar gesprokkeld. En met hem mee te gaan. Om rekenschap van ze te vragen. Wat zijn jullie nou aan het doen, zeg? En ze hebben hen achterhaald. Waar ook vrouwen en kinderen bij die Danieten. Dus dat ging allemaal zo snel niet. En het vee moest mee, dus dat ging allemaal zo snel niet. Dus ze hebben hem achterhaald. En ja, als spoedig blijkt dat Micha niet veel in de melk te brok leeft. Als je die 600 gewapende mannen ziet. Ja, dan weet je al snel, hier zal ik niks gaan bereiken. Hij roept wel, maar ze zeggen, zwijg jij, want anders zullen we je mores leren. Dan zullen we je mores leren. He? Nou ja, en hij kiest maar eieren voor zijn geld. En dan gaat die man, hè, alles kwijt. Hè? Nu weet ik, zei hij de vorige week. Hè? Nu weet ik, hoorde het in de preek van vorige week zondagmorgen. Nu weet ik dat de Heer met me is. Met zijn gunst. Ik heb de gunst van de Heren aan mijn kant, want ik heb nu deze leviet tot priester gekregen, ja. Maar alles kwijt. Hij heeft niets, helemaal niets meer. Hij komt thuis. En al die 1100 zilverlingen die zijn moeder dan gewijd had aan de dienst van de Heren zijn allemaal weg. Alles kwijt. Zijn priester kwijt, zijn kapelletje leeg. Wat een zielig mens, hè? Wat een zielig mens. Zo eindigt nou de mens die zonder de Heren te werk gaat, lieve mensen. Wil het nou toch eens goed bedenken. Als je zonder de Heren te werk gaat, en je rommelt maar wat aan, En je doet maar wat goed is in jouw eigen ogen, naar jouw eigen believen, je godsdienst inkleden. Ja, dan gaat het zo, hè? Dan raak je alles kwijt. Het zal van je genomen worden, ook wat je hebt. Het zal van je genomen worden, zei de Heer Jezus in een van zijn leerredenen tot het volk. Het zal van je genomen worden, ook wat je hebt. En ja, dan zien we die groep, die grote groep, die 600 man en de rest, vrouwen en kinderen zijn er niet meegerekend. Die zien we dan verder gaan, verder trekken naar het noorden toe. En ze komen daar en ze vinden het inderdaad zoals de verspieders het gezegd hadden, die vijf. Het is een volk dat leeft naar de wijze der Sidoniërs. Ze hadden met geen mens iets uitstaan. Van niemand last ooit gehad. En ze waren dus nergens op voorzien. Ze konden ze onder de voet gelopen worden. De stad was ook niet een echt versterkte stad. En wat doen ze daar? Ze jagen daar al die mensen die daar wonen over de kling. Had de Heer daar opdracht voor gegeven? Ja, ze moesten in het land Kanaan, de Kanaanieten verdrijven. Dat hadden ze in hun eigen gebied moeten doen. Maar hier ben je buitenslands. Dit hoort niet bij het beloofde land. Het ligt zo noordelijk. Als je het op de landkaart opzoekt. Ik heb het op de landkaart van Israël opgezocht. Waar het precies ligt. Hè? Dat Laïs. Wat van nu af dan komt te heten. Hè? Dat ligt echt aan de voet van de Hermon. Heel erg noordelijk. Hè? Bij de Syrische grens. Syrische en Libanese grens, eigenlijk op een drie landenpunt haast ligt het. Helemaal in het uiterste noorden van het huidige Israël. En toen behoorde dat helemaal nog niet bij het beloofde land daar. Er was het maar niet aan een bepaalde stam ten erfdeel gegeven, dat gebied. En dus mochten de Kanaanieten daar ook niet uit verdreven worden. Of wat voor een volk dat er was. Ze waren waarschijnlijk geen Kanaanieten. Ze waren waarschijnlijk Filistijnen. Want ze hoorden bij Sidon en bij Tyrus. He, en dat waren Filistijnse bewoners, ook in Tyrus en Sidon. Dus ja, ze hadden niet het recht om die mensen zomaar uit te moorden. En dat de Kanaanieten moesten worden uitgeroeid, dat is een andere zaak. Dat had te maken met hun goddeloosheid. De Heer had 400 jaar, ruim 400 jaar, geduld met de Kanaanieten gehad. Want eigenlijk hadden ze in de dagen van Abraham er al uitgemoeten. Want de Heere God had het land aan Abraham gegeven. Maar de Heere God had tegen Abraham gezegd, jij moet in de wachtkamer gaan zitten in het land Gozen, 400 jaar. Want de ongerechtigheid van de Amoriet is nog niet volkomen. En daarom heeft de Heere God hen nog 400 jaar in het land verdragen. Toen moesten ze eruit, bij de inname van het land. Toen moesten ze uitgeroeid worden. Moet u niet zeggen, dat is vreed hoor, dat moet u niet zeggen. Want... Wie heeft er 400 jaar geduld? Wie heeft er 400 jaar geduld? Wij hebben nog geen viertellen geduld met iemand. De Heer heeft 400 jaar met die Amorieten en die Canaanieten en de Ferizieten en de Hevieten geduld gehad. En toen pas was de maat vol. Toen pas moesten ze het land worden uitgeworpen. Maar dat gold dus niet van die mensen die daar in Laïs en in Lesem woonden. Daar gold dat niet voor. En dat is dus, dan zie je ook, van als je de Heere niet naar van harte dient, dan is je naaste ook niet veilig bij je. Dan is je naaste ook niet veilig bij je. Dan kun je het dus met je geweten in overeenstemming brengen om zo'n stad ook zomaar eventjes te verbranden en alles wat erin is te doden en te gaan wonen alsof het gewoon van jou is. Dan kun je dat gewoon stelen als het ware. Dit is stelen. Het land veroveren, het land Kanaan veroveren was geen stelen, want de Heere God had het hun gegeven. Dat was geen stelen. Maar dit is stelen wat ze doen. En dit is moorden en doodslag. Dat mag niet zomaar, dat kan niet zomaar. Een volk dat zorgeloos is en dat nergens op voorziet is, ook niet vijandig tegen jou is geweest. Daar mag je niet zomaar uit je bezitting verdrijven. Dat kan niet, dat kun je niet zomaar uitroeien. Hè? Daar zie je dus dat als de band met de Heere God niet meer goed is, dan is ook de band met de medemens niet meer goed. Dan kunt u wel in Genesis 4 zien. Kain sloeg Abel dood. Genesis 4 staat naar Genesis 3. Eerste zondeval. De band met God doorgesneden. En dan zie je dat ook de relatie met de mens, met de medemens, niet meer klopt. En dat zie je hier dus in deze geschiedenis ook. Ze konden het kennelijk zomaar doen. Waarom? Omdat ze hun geweten hadden toegeschroeid. Zowel in de dienst van God, deden ze alles op eigen houtje, als in het maatschappelijke, in het politieke gebeuren. Ze konden daar hun gang maar gaan in militair opzicht. En in de godsdienst gingen ze daar in hetzelfde spoor verder. Micha werd daar tot priester gemaakt. Dat was hij eigenlijk al. Hè? De Leviet, hè? De Jonathan, die werd tot priester gemaakt daar in het uiterste noorden. Hè? Ze hebben daar ook een heiligdommetje gebouwd. De attributen en zo, die hadden ze al. Die hebben ze daar allemaal weer keurig opgesteld. En dat is daar geweest, staat er, zolang als Silo plaats was van het huis van God. He? Al de dagen dat het huis Gods de Silo was, dat was het echte heiligdom. Niet daar in Dan, maar in Silo, daar was het echte heiligdom. Niet bij Micha, niet in Dan, maar daar in Silo, daar was het echte heiligdom. Dus dat klopte niet, hè, maar al de dagen dat het huis Gods was, hadden zij daar hun alternatieve godsdienst. En toen is kennelijk dat beeld daar verdwenen. Hè. En hoe zou het nou gekomen zijn, hè, dat het beeld Gods, toen Silo uitgeroeid was, hè, en de ark uiteindelijk na veel omzwerven in Jeruzalem terechtkomt. Dat weet u wel, die geschiedenis kent u uit Samuel. Hoe komt het nou dat dat beeld Gods toen kennelijk daar niet meer geweest is? Nou gemeente, dat heeft toch naar alle waarschijnlijkheid wel met David te maken. Hè? David die zijn rijk enorm heeft uitgebreid tot aan de Eufraat toe. Nou die heeft dat absoluut niet geduld dat daar nog een apart heiligdom was. Hè? Dat daar nog beelden werden vereerd. Dat heeft David heeft dat zeker in zijn land niet goed gevonden. Dat zal de reden zijn dat beeld daar toen verwijderd is. Want het is er maar geweest al de dagen dat het huis Gods te Silo was. Dat is opmerkelijk dat er zo staat. En toen is later, nou, in de tijd toen Salomo inmiddels gestorven was. En toen het rijk verdeeld was in een 10- en een 2-stammenrijk, toen kwam Jerobeam, de zoon van Nebat, aan het bewind. En wat heeft hij gedaan? Die heeft toen in Bethel, weer in het zuiden, en in Dan, een eigen cultus met de stierkalveren van Dan en Bethel opgericht. Hè? En hij stelde er ook zomaar priesters aan van wie hij wilde. Nou ja, kijk, dat ziet u, hè. Daar staat er ook, hè. Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Manasse, hij en zijn zonen waren priesters voor de stam van Dan, tot de dag toe dat het land gevankelijk is weggevoerd. Dus tot aan de ballingschap toe heeft daar toen nog een vervolg gestaan van dat heiligdom dat de Danieten hier begonnen zijn. Hè, dus dat heeft een tijdje lang onder David heeft dat niet in, is dat niet in werking geweest? Dat beeld moest weg. Maar daarna heeft Salomo het weer hersteld. Het zal niet toevallig zijn hoor, dat hij dan uitgekozen had om daar een heiligdom te hebben voor de noordelijke stammen. Met zijn stierkalveren. Dat moet een vervolg zijn van datgene wat de Danieten toen al zijn begonnen. En toen in de ballingschap is het vast afgelopen. En wie daar nu nog komt, die vindt nog wel de Tel Dan, de heuvel van Dan, de ruïne van Dan. Die kun je nog steeds bezoeken. Die is er nog steeds in het noorden van Israël. Dat is het enige wat er nog aan herinnert, dat is allemaal weg. Dat is allemaal weg. En daar zit ook zo'n les in, beste mensen. Want kijk, wat niet uit God is, houdt geen stand. Dat kan wel een poos floreren, dat kan wel een poosje bestaan en ook functioneren. Nou, dat heeft het ook in de dagen toen Toen het huis Gods in Sira was, heeft dat heiligdom daar bestaan. Later tijd heeft dus Jerobeam het nog weer nieuw leven ingeblazen. Maar met de ballingschap is het afgelopen. En dat is nou met de dienst van de Heere altijd anders. Hè? Wat uit God is, neemt geen eind. Dat kan wel door crisis heen gaan. Maar dat houdt stand. Kijk maar naar de tempel, die werd ook verwoest, maar die is herbouwd. En die is uitgelopen op Christus. Tot de ware priester. De echte priester. En je weet pas dat de gunst van God bij je is. Dat kun je pas dan weten als je hem tot je hoge priester had. Hij moet jouw hoge priester zijn. Dan weet je pas echt dat de Heere met je is. En Micha had geen gelijk toen hij zei van, nu weet ik dat de Heere met me is, omdat deze leviet nou priester bij me geworden is. Daar had hij geen gelijk in. Je kunt pas weten dat de Heere en zijn gunst met je is, als je die hoge priester tot jouw priester hebt. Want die stam van Dan, als u in de Openbaring van Johannes leest, er worden alle stammen van Israël opgesomd, maar de stam van Dan ontbreekt. Hè, in Openbaring 7, de stam van Dan ontbreekt. Hoe zou dat komen? Hoe zou dat komen? Nou, we weten het niet precies, maar we hebben wel een ernstig vermoeden. Het staat er niet bij hoor, in Openbaring 7, hoe dat komt, dat de stam van Dan daar ontbreekt. Maar dat moet wel iets te maken hebben met dit allemaal. Met dit allemaal, die stam, die is kennelijk buiten de boot gevallen. Door eigen schuld. Wat uit God niet is, dat neemt een eind. Maar wat uit de Heere is, dat houdt eeuwig stand. Hè? Want het priesterschap van Christus, dat is er nog steeds. Hè? Hij is hoge priester in der eeuwigheid aan de rechterhand van zijn vader. Hoge priester in der eeuwigheid. En zijn dienst, de dienst naar zijn woord, die zal er zijn tot aan het einde der dagen toe. Dat mogen we toch zeker weten. Jezus heeft wel gezegd, zal ik nog geloof vinden op deze aarde, als de Zoon des Mensen wederkomt? En het antwoord is ja, het zal er zijn. Het zal er zijn, zeker. Want God laat niet varen de werken van zijn handen. Dat blijft. Hè. Dit heeft een einde genomen. Maar wat van God is, dat gaat door. In uw leven, in de kerk, wereldwijd, Gods koninkrijk houdt eeuwig stand. Want de Heere kan niet zonder onderdanen zijn. Amen.